106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Een hele goede middag allemaal en hartelijk welkom weer bij het programma Kerk in Delft. Het programma van voor, door en met de Delftse kerken. Weetjes, gasten, muziek, we hebben het allemaal. We gaan snel beginnen en wel met een stukje tekst dat misschien niet heel erg veel mensen zouden kunnen associëren met de kerk. Dat wil zeggen, het staat echt in de Bijbel, maar als ze het horen dan denken ze, dat boek, dat heeft altijd een beetje een soort van exclusieve status gehad, zou je kunnen zeggen. Ik heb het dan over het Hooglied. Het is natuurlijk niet een standaard boek, Bijbelboek wat dat betreft. Maar daar komt een dame aan het woord en die zegt, Nigra sum sed formosa. Oftewel, ik ben zwart van huid, maar ik ben wel prachtig. Nou, als dat geen mooi statement is om onze radio-uitzending mee te beginnen, weet ik. Wij zitten hier nog steeds in de studio met Christo Lely, organist hier in Delft. Hij schrijft soms ook interessante recensies en columnpjes in muziektijdschriften, weet ik toevallig. Maar Christo, jij vertelde net, Italië is toch wel een grote passie van jou.
Ja, ja.
Ik begreep van jou dat je afgelopen zomer ook weer in Italië geweest bent. Waar in Italië was je en wat heb je allemaal beleefd?
Ja, nou, heel wat hoor. Dat is een heel verhaal. Ik ben begonnen in Napels, waar ik overigens geen orgels gezien heb. Dat is ook heel raar. Een hele grote stad met hele grote kerken. En alleen in de kathedraal en een enkele kerk, daar tref je een orgel aan. Of je de rest niet. Maar ga je dan zuidelijker, en dat is dan ja, Salerno, daar heb ik al wel wat orgels gezien. Heb ik zelfs in de kathedraal de heilige mis mogen begeleiden. Dat is trouwens ook wel een leuk verhaal, want ik wilde dat orgel bespelen in de kathedraal. Ik was eerst naar een klein kerkje gegaan, daar zag ik een prachtig barokorgeltje staan. En na de mis heb ik een van de mensen die collecteerde, dat was kennelijk een koster, gevraagd van, mag ik op dat orgeltje spelen? En toen zei ze, nee, het orgel is helemaal kapot. Ik ging boven kijken en het was inderdaad, alles lag in puin. En dat zie je in Italië helaas heel erg veel. Maar toen zei hij, heb je al in de kathedraal gespeeld? Ik zei, nou ja, de kathedraal komt misschien niet zo makkelijk op zo'n orgel. Nou, zegt de priester, is een hele aardige man, ga er maar naartoe. Ik ben naartoe gegaan en gevraagd van of ik mag spelen. Zeg, nou, 7:00 is de mis vanavond op zondag. Kom maar 6:30, dan kun je gewoon je gang gaan. Dus ik zat te spelen. Toen was het op een gegeven moment 6:55. Stond de priester naast me. En ik zei, oh sorry, de mis gaat beginnen. Ik zal stoppen. Nee, zegt hij, ga maar gelijk door. Ik zeg, ik heb niet eens muziek. Nou, toen kwam hij met liedboekjes aangedragen. En ja, hier het halleluja. Dan moet je even zo zingen. Halleluja, dat ken je wel. En zo. En opeens was de mis begonnen. En ik zat die hele mis te spelen op dat grote orgel. Een prachtig. Groot orgel.
Dat, oh, wat fantastisch. Ja. Dat moet wel een belevenis
ja,
geweest
dat was heel
zijn.
Leuk. Ja, ik zat ook wel met het zweet in mijn handen. Want ik had dus mijn leesbril niet bij me. En het boekje bleef niet op de lessenaar staan. En na afloop werd ik naar voren geroepen. En dat is ook wel een grap. Ik kreeg notabene twee zoenen van de priester. En ik werd bedankt als, ja, dit is de belangrijkste organist uit Nederland. De organist van de kathedraal van Amsterdam. Ik zeg, nou, maak er dan maar Delft van.
Ja. Nou ja, toch wel een hele leuke ervaring lijkt
ja,
me dat.
Zeker, ja. Ja, zo heb ik heel Sicilië heb ik ook rondgereisd. En daar waren ook heel veel orgels. Ik kende daar gelukkig wat organisten die mij een paar mooie orgels hebben kunnen laten zien. Waardoor ik ook makkelijker toegang kreeg. Maar ook daar, als je aan een priester vroeg van, mag ik spelen? Dan meestal een bedenkelijk gezicht van, moet dat nou? En dan zit je 5 minuten te spelen. En dan komen ze, oh, maar zo kan het dus ook. Want ze hebben heel weinig vakmensen in Italië.
Okay.
Dus, en zelfs ook in de kathedralen hebben ze geen vaste organist meer. Dus dat is heel slecht.
Ik zag toevallig vandaag een Facebook filmpje, heel grappig, van een priester in Engeland. En zijn gemeenschap die is op zoek naar een nieuwe organist. Want de huidige is inmiddels 78, een dame. Die heeft het 50 jaar gedaan, de diensten begeleid. Dus die had nu een Facebook filmpje geplaatst in de hoop dat hij op die manier een nieuwe organist aan zou kunnen trekken. Met informatie, alles erbij. Ik moest er eigenlijk wel aan de ene kant een beetje om grinniken. En aan de andere kant dacht ik, ja, maar kennelijk is het zo urgent aan het worden dat men op zoek is naar goede organisten.
Ja, ja. Gelukkig als men nog zoekt. Hè. Dat is natuurlijk in Italië vaak het geval dat men niet meer geïnteresseerd is. Ik was in Palermo in de San Domenico, dat is een de grootste kerken van Sicilië. Daar staan twee prachtige gerestaureerde orgels. Het een dat stamt uit 1720 en is gerestaureerd en klinkt nog als een renaissance orgel. Het andere is een 19e-eeuwse orgel en dat is ook pas helemaal opgeknapt. En het zijn schitterende instrumenten, maar er is geen vakman die daar speelt. Er is één jonge man die dan zo nu en dan de mis begeleidt op een klein, petiterig orgeltje dat alleen voor de koorzang gebruikt wordt. En die prachtige instrumenten worden niet aangeraakt. Dus zou je kan zo komen om een baan hier te krijgen, maar ja.
Wat zonde, hè, ja, eigenlijk. Ja, ja. En dat terwijl er natuurlijk heel veel kerken ook sluiten, waardoor organisten toch ook vaak hun plek kwijtraken. Tenminste hier in Nederland
dat,
wel.
Ja, dat geldt voor Nederland, voor Sicilië en voor Italië überhaupt niet. Er is men nog zo ontzettend kerkelijk. Dat ook de kerk is morgens vroeg, er zitten er nog een stuk of 20 dames, dat zijn de meeste dames. En iedere avond bij Maria Rozenkransgebed, dan zit het ook nog behoorlijk. En de missen zijn heel goed gevuld. En iedere kerk blijft daar ook open. Ze sluiten daar niet, zoals hier helaas noodzakelijk is.
Maar hoe zit het dan hier met de opleiding tot organist? Want die is er nog wel.
Ja, je hebt natuurlijk gewoon op de conservatoria, de meeste conservatoria hebben nog een orgelafdeling. In mijn tijd, ik heb in Rotterdam gestudeerd, was dat echt een grote afdeling met 3 hoofdvakdocenten die een behoorlijk grote praktijk hadden. Ik weet niet hoeveel studenten dan per jaar afstudeerden, maar dat waren toch tientallen die daar tegelijk studeerden. En nu zijn er dan nog 2 organisten, eigenlijk 3 die lesgeven bij ons, maar ze hebben allemaal maar een paar leerlingen. Dus ik denk dat er in totaal niet meer dan 14, 15 studeren in Rotterdam en dat is al een stuk minder. En daarnaast heb je dan nog kerkmuziekopleidingen die dan echt opleiden dan voor de kerkmuziek of als dirigent of als kerkmuzikus organist.
Ja, precies. Ja. Want dat is
maar het is allemaal wel veel minder geworden dan vroeger.
Ja. Het is toch wel jammer, vind ik hoor. Want ik hoop maar dat ze de opleiding voortzetten. Want mijn zoon van bijna 5, die roept al minstens een half jaar dat hij organist wil worden. Dus,
Nou, hij kan bij mij op les komen.
Hij is overigens al een keer hier in de Lutherse kerk. Hebben ze natuurlijk ook nog recent het orgel helemaal gerestaureerd.
Ja, daar ben ik nu ook even van de organisten trouwens.
En daar mocht hij van de organisten even tussen de pijpen doorlopen. Zij aan het spelen was.
Ja.
Nou, ik kan je vertellen, met zulke ogen kwam hij weer naar buiten. Mama, dit is mooi.
Ja, maar zo moet een kind ook de liefde voor zo'n instrument krijgen. En dat vind ik zelf ontzettend belangrijk. Want als je dat niet doet, kijk, ze zeggen vaak in de kerken van, nou, als de kinderen zijn, dan moet het orgel maar niet, of dan moet je maar veel piano spelen. Maar ik denk, ja, laat nou juist aan die kinderen horen wat een leuk instrument het is. In de Vierhovenkerk, waar ik dus organist ben hier in Delft, daar heb ik regelmatig groepen kinderen van clubs, of dan gaan we nu ook een keer van de lagere school gaan we dat doen, die een excursie naar het orgel maken. En dan laat ik gewoon horen dat je op een orgel, dan kan je een olifant kun je nadoen, en je kunt het op een trommel spelen, je kunt er ook een piccolo op spelen, en je kunt er popmuziek op spelen. En dat doe ik dan allemaal. En dan gaan de ogen open. En ze zijn niet weg te branden dan meer van zijn orgel. Ik denk, ja, dan is het vonkje hopelijk overgeslagen. Dat ze niet meer zien van, dit is een instrument voor volwassenen. En het is saai en daar moet ik niks mee te maken hebben.
Nee, precies.
Want dat is het namelijk helemaal niet. Dat is mijn grote, eigenlijk mijn uitgangspunt in mijn hele leven geweest. Als organist om op die manier ook de kerkdiensten te begeleiden. Door de literatuurkeuze, maar ook door de improvisaties. En door het begeleiden van de liederen. Dat ik niet gewoon maar saai een begeleiding uit het liedboek speel, maar dat ik probeer de tekst te volgen. En als het een tekst is waar heel veel emotie in zit, dat ik dan ook soms hele grillige akkoorden eronder zet. En vroeger kreeg je dan op je kop van de mensen, oh, wat speelde hier weer vals. Maar als je dat geleidelijk aan gaat invoeren, gaat men opeens horen van, dit is functioneel en dit versterkt het, ook de tekst van zo'n lied. En
ja,
daarmee
precies.
Ook de eredienst.
Ja. Want dat is natuurlijk ook wel een spannend iets, denk ik. Want daar is ook heel veel in veranderd. Ook met het nieuwe liedboek, andere liederen die erbij zijn gekomen.
Ja, zeker, ja.
Daar moet je toch ook even aan wennen, denk ik.
Ja, natuurlijk zijn ook wat liederen waar ik nou niet zo blij mee ben. Het is natuurlijk het nieuwe liedboek is een mix geworden van alle kerkelijke gezinten die het moeten gaan gebruiken. Er zijn ook sommige mooie liederen die zijn verdwenen. En er staat ook een hoop in dat ik denk, ja, dat is niks ten nadele, maar niet mijn repertoire. En ook niet in de kerk waar ik, het kerkelijk klimaat in de kerk waar ik speel. Bijvoorbeeld het Ellie en Rickert repertoire, maar zelfs dat soort muziek is ook nu in het liedboek gekomen, omdat anderen dat wel willen gebruiken.
Ja, dus in die zin is er is keuze voor iedereen. Ja. Maar daarmee is het niet altijd gezegd dat het ook makkelijk is voor de kerkmuzici.
Nee, tenminste vooral als je een gastpredikant hebt die gewoon denkt, nou, het staat in het liedboek, dus ik geef het op.
Ja.
Dan denk je, ja, wat moeten we hiermee? Dit
maar
is
je
niet
hebt
zover.
Natuurlijk wel bijvoorbeeld, er zijn momenten in een kerkdienst dat je wat meer vrijheid hebt. Bijvoorbeeld als er een avondmaalsviering is of zoiets, dat je wat vrijheid hebt of bij de collecte.
Ja, dat zeker.
Je ook zelf wat kunt kiezen. Dan kun je natuurlijk wat meer de virtuositeit van het instrument laten
ik heb gelukkig heb ik in de Vierhovenkerk en ook in bij de Vrijzinnige Hervormden waar ik speel, heb ik alle vrijheid. Maar ik zoek altijd wel stukken die dan ook liturgisch op zijn plaats zijn, zeg maar.
Ja,
en ik probeer ook een eenheid in de stukken te kiezen. Dat ik niet van allerlei stijlen door elkaar speel, maar als ik voor Italiaanse muziek kies, dan speel ik ook in zo'n avondmaalsdienst zoveel mogelijk Italiaanse stukken en niet opeens Franse romantiek ertussen. Of als ik romantische stukken.
Verwarrend ook.
Ja, dat is verwarrend. Ik vind het moet ook een eenheid zijn, net zo goed als een predikant zorgt dat de lezingen en dat het allemaal in stijl is. Vind ik ook dat de orgelmuziek moet in stijl zijn. Zonder dat het stijf wordt, in tegendeel.
En dansmuziek. Nou ja, jij vertelde net, jouw andere baan heeft alles met dans te maken.
Ja, ik ben al vele jaar pianist bij de Rotterdamse Dansacademie. Tegenwoordig Codarts heet, dat is een hogeschool waar dansvak gegeven wordt. Ballet, moderne dans, improvisatie en alles. Eigenlijk bijna mijn hele leven lang heb ik dansmuziek geïmproviseerd. En het leuke is, in die muziek gebruik ik vaak soms kerkelijke melodieën. Omdat als je een mooie adagio moet begeleiden, is het soms heel mooi om gewoon een psalmmelodie te nemen. Die kennen ze toch niet. En heb je een mooie kapstok. Maar omgekeerd speel ik in de kerk, speel ik toch wel behoorlijk dansant ook. Ik vind echt een orgel moet kunnen dansen. Als een lied zich daartoe leent of als een improvisatie zich daartoe leent, dan mag het gewoon lekker dansen. En dat kan ook. Gelukkig wordt er tegenwoordig in de kerk ook wel weer zo nu dan echt gedanst. En dat moet allemaal kunnen. Het is gewoon een belangrijke kunstvorm die je ook in de diensten kunt gebruiken.
Zeker, er wordt in de Bijbel ook heel wat gedanst, hoor.
Ja, natuurlijk, waarom niet? Ja.
Ik heb daar op een gegeven moment ook een keer een experiment mee gedaan bij mij op de opleiding. En het was heel grappig om te zien hoe mensen daarop reageerden. Van, hey, ik heb me nooit zo gerealiseerd hoeveel er eigenlijk gedanst werd al in de Bijbel. Ja. Terwijl er heel vaak, dansen wordt toch in kerkelijke kringen, in zwaardere kerkelijke kringen als iets negatiefs gezien, als iets heel lichamelijks.
Zelfs toneelers tegenwoordig.
Ja, eigenlijk het bibliodrama komt eigenlijk weer terug nu.
Dat komt gelukkig weer terug, ja.
En sacred dance en dat soort dingen is toch ook wel iets wat weer een beetje aan het terugkomen is. Ik vind
maar
het wel een hele bijzondere.
Maar Driestar College in Gouda, die is geschorst omdat hij een toneelstuk deed. En de predikanten die zeiden van, ja, je mag je niet in de geest van een ander inleven. Dat is onbijbels en daardoor is hij geschorst. En het is onbegrijpelijk dat dat in deze tijd nog gebeurt.
Ja, goed. Er zijn nu eenmaal verschillende richtingen. En kijk, dat zij daar zo over denken is hun goed recht. Maar ik vind het jammer.
Ja.
Ik denk juist door je in te leven in een ander kom je ergens.
Ja, sterker nog, deze man, dat was zelfs een autobiografisch toneel. Dus hij vertelde over zichzelf, dus hij leefde zich in zichzelf.
Dan vind ik het helemaal een beetje wonderlijk verhaal,
maar goed. Het gaat niet over
me. Precies. Nou ja, naast dat jij dus de dansers begeleidt bij Codarts, ben je ook organist hier in Delft bij een aantal verschillende kerken. De Vierhovenkerk, daar ken ik je inderdaad vooral van.
Ja, daar speel ik 3 diensten per kalendermaand zo ongeveer. Dat doe ik ook al heel lang, sinds 1999 ben ik daar aangesteld. Daarvoor heb ik in Den Haag gezeten, in de Gereformeerde Kerk.
En daarnaast ben je dus nu ook bij de Vrijzinnige
niet nu ook. Ook
nou ja,
1990,
dat was eigenlijk al zo.
Ook in 1990. Okay. Ja, dat deed ik 1 keer per maand en doe ik nog steeds.
Alleen, jullie zijn nu verhuisd.
Ja, we zijn helaas verhuisd. We zaten natuurlijk altijd in de Waalse Kerk, hebben ze 40 jaar gezeten. En daarnaast hadden ze ook diensten in het Abswoude. Ik speelde alleen in de Waalse Kerk, omdat ik maar 1 keer per maand speelde. En als vakman was ik gewoon toch de organist die daar de diensten speelde. Altijd met de wijkpredikanten ook, en daar hebben we heel veel opgebouwd.
Ja.
Ook de traditie van de kerstnachtdiensten. En dat heb ik altijd heel veel plezier gedaan. En ook geprobeerd dat vrijzinnige kerkmuziekleven wat op te peppen. En dat gaat nou vooral met onze predikant Tina Geels. We hebben een hele fijne samenwerking. We echt proberen die diensten muzikaal ook veel elan te geven. En dat gaat heel goed. En ja, dat ging in de Waalse Kerk perfect. Met het prachtige Bets Witte Orgel uit 1869. En ja, het Prinsenhof waar we nu huurder van zijn. Want de Waalse gemeente waar we huurder van waren is opgeheven. En het is terug, we gaan naar de gemeente Delft, de kerk. En het Prinsenhof zegt gewoon, ja, we willen eigenlijk geen kerkelijke mensen meer hebben, want we willen de kerk op allerlei manieren gebruiken. Het is gewoon te lastig dat hier mensen rondlopen. Maar we zijn nu dus verhuisd deels naar de Lutherse kerk.
Ja, nou ja, goed, er is natuurlijk een hele behoorlijke heisa rondom die plannen rond het Prinsenhof ontstaan.
Ja, daar maak ik me ergens zorgen om. Ik ben overigens, sinds 1 augustus ben ik, je zou kunnen zeggen, de organist van het Prinsenhof. In ieder geval de contactpersoon die het orgel regelmatig gaat bespelen. In de gaten houdt of er mankementen zijn. En de orgelbouwer erbij haalt als er problemen zijn. En ook aan andere gebruikers. Want er mogen nog een paar mensen studeren op het orgel doorgeven wanneer de kerk niet beschikbaar is. En
dus
als de manifestatie
zij
zijn,
hebben nu in ieder geval wel gezegd van het orgel blijft wel onderhouden worden op dit moment.
Ja, nou, ze hebben destijds gezegd van het orgel blijft onderhouden zolang de kerkdiensten zijn. Nou, het laatste is nog niet meer het geval. En ja, als ik naar de plannen kijk die er nu liggen, dan
word je daar niet vrolijk van?
Daar word ik niet vrolijk van, want ze willen de kerk gaan doorbreken op de plaats waar nu de muur zit, waar het orgel op hangt. Die willen ze eruit hebben om de kerk middeleeuwse proporties te gaan geven. En dan is er geen plaats meer voor het orgel. Maar het orgel is een rijksmonument uit 1869. Dus de Rijksdienst Cultureel Erfgoed zal zeker niet positief adviseren. En die willen dat het orgel behouden blijft. Dat is eigenlijk verplicht om op die plek te blijven. En die muur, die is trouwens ook al uit de tijd van Willem van Oranje. Dus die is ook honderden jaren oud. En Ja, er zal ook vast geen positief advies kunnen komen. Maar ja, als een gemeente daar, en met name een wethouder, zegt dat het wel moet. Helaas is de wetgeving in ons land nu zo dat een wethouder kan beslissen. En kan gewoon alle adviezen van de Rijksdienst naast zich neerleggen zonder dat er repercussies zijn.
Nou ja, goed. Nou hoop ik, want er is natuurlijk ontzettend veel gesprek gaande op dit ogenblik. Volgens mij deze week zelfs nog uitgebreid.
Ja, vanavond dus, is het zelfs weer bijeenkomst.
Ja, dus wat dat betreft wordt er genoeg gepraat. Dus we hopen dat de wethouder in ieder geval bereid is om naar de adviezen van Delftenaren en van overheidsinstanties te luisteren. En,
ja, want het orgel in de Waalse Kerk is eigenlijk het derde orgel in Delft. Je hebt de Nieuwe Kerk. Dat is en de Oude Kerk, dat zijn de twee echte grote orgels. En dan komt de derde, komt gewoon de Waalse Kerk als historisch belangrijk instrument. Daarnaast de Marie van Jessekerk is veel groter, maar dat zijn we wat later. Maar uit die periode is dit gewoon het derde orgel dat ook oneindig veel gebruikt is in concerten en trouwdiensten en kerkdiensten en allerlei manifestaties. En ja, ik heb steeds tegen het Prinshof gezegd van wees blij dat je zo'n instrument hebt en ga dat ook inzetten.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat de culturele waarde van zo'n instrument, ik bedoel, ja, er zijn concerten op opgenomen volgens mij zelfs ook.
Ja, natuurlijk. Dat is ook gebeurd in radio-uitzendingen. En langspeelplaten is er zelfs ooit genomen in de jaren 60 nog toen het voor de eerste keer
dat natuurlijk
was.
Ontzettend zonde zou zijn als dat je dat instrument überhaupt verliest.
Dit is ook een van de topinstrumenten van de orgelbouwer Witte. Van die grote, er zijn grote orgels van hem, maar van die middelgrote instrumenten is dit gewoon een van de beste in Nederland. En ook nog in 2001 met overheidsgeld. Voor heel veel geld gerestaureerd. Dus,
Laten we duimen en bidden voor een goede afloop.
Ja, ik ga even mijn best doen.
Nou had jij zelf ook een stuk muziek meegenomen. En dat is volgens mij in de trant van jouw Italiaanse avonturen.
Ja,
als ik het goed heb.
Ja, dat ze zo kan je het kunnen noemen. Het is niet dat ik zelf opgenomen heb. Maar dit is ook Italiaanse orgelmuziek uit een iets latere periode dan waar ik net over sprak. In de loop van de 19e eeuw is de orgelmuziek in Italië is steeds eigenlijk pompeuzer geworden. Mm-hmm. Er zit een overgangsperiode, dan komt deze muziek uit, dan is het eigenlijk alleen maar gewoon ontzettend vrolijk en ontzettend leuk. En zo na 1830, 1840 worden de orgels ook steeds groter. En wat men dan gaat doen, men gaat er allerlei slagwerkregisters op aanbrengen. Tedom, Ospauk, ik heb op die orgels gespeeld. En dan kun je gewoon een hele militaire band kun je nadoen. En de muziek die ervoor gecomponeerd is, dat is echt ook van die marsmuziek. Maar ook heel veel opera-achtige muziek die je zo bij Donizetti of Bellini kunt verwachten. En er werd op orgel gespeeld. Dat vind ik ook zelf een hele erg aantrekkelijke manier van orgel spelen. Die je op deze orgels hier in Nederland helemaal niet kunt uitvoeren. Want je hebt geen orgels waar grote pauken en bekkens en xylofoons en dergelijke op zitten. Maar dat heb je in Italië dus wel.
Heb je die helemaal niet in Nederland? Of?
Volgens mij niet met echt, behalve dan als je naar de theaterorgels gaat. Okay. Dan heb je dat natuurlijk wel. Maar dit zijn eigenlijk een soort theaterorgels. Er zitten ook vaak nachtegaalregisters op. Die heb je in Nederland op een paar plaatsen wel. Maar zo uitgebreid als in Italië is het eigenlijk nergens ter wereld gebeurd. Maar het stuk dat ik nu laat horen, dat is net uit die tussenperiode. Dat is denk ik zo rond 1810, 1820 gecomponeerd. Voor een orgel uit die tijd. Een orgel uit de Venetiaanse orgelschool. En dat is gewoon ontzettend fijne, leuke speelmuziek. Maar toch liturgisch bedoeld. Want het heet een post communio. Dat betekent na de communie, dus eigenlijk na de mis werd dat gespeeld, terwijl de mensen de kerk uit konden gaan. En het is een heel uitbundig en leuk en vrolijk stuk.
Een soort uitsmijtertje zou je kunnen zeggen.
Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja.
Dankjewel Christo dat je dit met ons hebt willen delen. Ja. Ik ben helemaal om, was ik al hoor, maar misschien zijn nu de luisteraars ook helemaal om en willen ze eens een keer naar een concert, misschien wel van een orgel. Heb jij binnenkort nog concerten toevallig?
Nou, op dit moment niet echt concerten. Ik heb aanstaande vrijdag bij mij thuis een huisconcert voor een groep pianisten. Ik heb thuis ook een groot aantal muziekinstrumenten. Ik heb 12 toetsinstrumenten thuis staan, waaronder een pijporgel en 2 harmoniums. En ik ga dan een lecture recital geven over deze instrumenten en ook over een componist die mij zeer dierbaar is, namelijk Franz Liszt, waar ik ook mijn hele leven lang onderzoek naar gedaan heb. En als een orgelwerker gespeeld hebbende. En een Liszt-bibliotheek die in Nederland eigenlijk zijn weerga niet kent. En dan laat ik het leven van Liszt vertellen aan de hand van voorbeelden op de instrumenten. En elementen uit mijn bibliotheek en uit mijn verzameling, waaronder brieven van Liszt gesigneerd. En allerlei zaken die historisch van belang zijn, die kan ik gewoon live laten zien dan in die lezing.
Wauw, wat ja, bijzonder
maar
zeg.
Maar dat is niet toegankelijk voor
Leken.
Nou ja, alleen maar voor genodigden.
Ja, precies. Maar mochten er mensen zijn die interesse hebben in orgelmuziek, dan kunnen ze natuurlijk eens een keer bij een kerk binnenstappen. Want daar worden toch nog wel in Delft regelmatig... De orgels worden goed bespeeld.
Ja, nou, in de zomer is het natuurlijk sowieso een serie in de oude en nieuwe kerk afwisselend. En voor het liefhebbers van Franse muziek zou ik zeggen, ga vooral naar de Maria van Jessenkerk toe. Want daar spelen internationale organisten.
Ja, want dat Maarschalkerweerd-orgel, dat is ook wel een grootheid in de met name de Franse muziek, hè?
Ja, dat absoluut. Ja, want het is Maarschalkerweerd kende twee bouwtypes. Het ene is een wat Duits gericht orgel en dit is een Frans gericht orgel. En dit is wel de grootste van die mooie Franse orgels die hij gemaakt heeft. En daar klinkt het repertoire uit de 19e en 20e eeuw echt schitterend op. En dat heel veelzijdig en wordt fantastisch bespeeld altijd. Ook door mijn collega Peter Veenswijk.
Ja, precies. Want zij is wel een enorme pleitbezorger van het orgel in deze omgeving in ieder geval.
Ja.
Als ik jou nou vraag, is er nou een orgel in... Nou, zullen we maar even Europa houden waarvan jij zegt... Oh, als ik daar nou nog eens een keer op zou mogen spelen?
Oh, dat is een moeilijke vraag, want er zijn zoveel van die prachtige orgels natuurlijk. En ik heb er gelukkig een aantal wel mogen bespelen. Bijvoorbeeld het Zielbemann-orgel in onze zusterstad Freiberg in Sachsen. Daar heb ik ooit al gedacht dat ik daar eens mocht spelen. En daar heb ik inderdaad ook concerten kunnen geven. Dus dat is bijvoorbeeld zo'n orgel. Je hebt in Duitsland heb je nog een Weingarten, een prachtig Zuid-Duits orgel. Daar zou ik ook dolgraag een keer op spelen. Ja, en dan zijn er natuurlijk van die orgels... Zoals de Saint-Sulpice in Parijs, het grootste Cavaillé-Coll-orgel. Dat is natuurlijk ook het moet een feest zijn om op te spelen. Maar hoe groter een orgel is, hoe ingewikkelder het is om het even kort te bespelen. Dat gaat zo vaak niet 1, 2, 3. Of je moet mij gelijk de hele tent opentrekken. En dat is ook wel geweldig. We hebben bijvoorbeeld een keer in de Saint-Eustache kunnen doen toen het orgel daar gerestaureerd was. En dan spreken de 100 registers of 120 registers. En dan vul je zo'n grote kerk met enorm veel geluid.
En dan volle bak gaan met
de
naam.
Ja, maar om echt de kwaliteiten van zo'n groot orgel te kunnen ervaren, is dat neemt tijd. En ook een groot nadeel is, veel grote orgels die klinken aan de speeltafel helemaal niet fijn. Die zijn gemaakt om in de kerk te klinken. De speeltafel staat er vaak veel te dicht bovenop. Dat heb ik al als ik in de Lutherse kerk hier speel. Dan zit ik in een kamertje waar ik geen idee heb wat er in de kerk aan geluid uit het orgel komt. Dan zit het helemaal afgezonderd. En dat is het nadeel vaak van veel grote orgels. En dat vind ik bijvoorbeeld zo heerlijk van de Italiaanse orgels. Je zit eronder en je hoort het direct zoals het is.
Ja, precies. Want ja, ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk best nog even een verschil is van hoe jij het speelt. En hoe het klinkt vervolgens in de ruimte. Zeker als je inderdaad niet direct...
Ja.
En hoe zorg je er nou voor dat je dan toch die communicatie hebt met die ruimte? Lukt dat? Of is dat...
Ja, dan moet je wel. Ik heb natuurlijk orgel gestudeerd. Op het conservatorium krijg je er ook les in. En ik heb mijn eindexamen in de Laurenskerk gedaan, maar ook veel akoestiek is het grootste orgel van Nederland. En dan zit je docent ook beneden en die zegt gewoon, je moet meer ruimte tussen de basnoten maken, want het loopt door elkaar beneden. Dus daar krijg je wel les in. En je moet ook op een gegeven moment eigenlijk ook zelf wel zo nu dan de gelegenheid zijn om beneden te luisteren, of je moet het gewoon opnemen en kijken wat je dan hoort. Maar ook het registreren, dus je hebt natuurlijk ontzettend veel klankmogelijkheden. Hoe groter een orgel, hoe meer mogelijkheden. En het is toch een kwestie van vaak beneden wel gaan luisteren, wat klinkt nou het beste. Alleen ja, als je alleen bent, is dat wat moeilijker. En ja, bij grotere concerten heb ik natuurlijk wel een assistent, een registrant. En als dat iemand is die ook een beetje orgel speelt, dan kan je zeggen van nou, laat even horen hoe dat klinkt. En dan is het ook heel bewerkelijk een orgelconcert geven.
Ja. Nee, want ik kan me voorstellen, mensen die niet zo goed weten hoe dat dan zit. Je ziet inderdaad wel eens op tv, dan zit iemand achter zo'n orgel, achter het klavier. En dan zie je allemaal die kleine hendeltjes. En dan zitten ze daar te pielen en uit te trekken en weer in te duwen. En
ja, dat kijk,
is natuurlijk best als je zelf intensief.
Speelt, ja, als je zelf speelt. Als ik een kerkdienst speel, doe ik het sowieso alleen. En als ik kleinere concerten geef, zoals laatst op de Monumentendag in de Waalse Kerk, heb ik dan 2 keer 1,5 uur gespeeld. En dan kies ik ook stukken uit waar ik dat zelf kan doen. En dan maak ik een fotocopie dat er geen omslaande nodig is. En dan zit je van links naar rechts, dan heb je een meter muziek voor je. Maar dan hoef je niet om te slaan. Dus dan gaat dat wel. Maar als ik een groot concert geef in de Oude Kerk of in Dordrecht in de Grote Kerk en zo, dan moet ik echt iemand hebben die dat doet. Maar dan moet ik het ook helemaal erbij schrijven. Het is niet zo dat iemand dat dan weet. Want dat zijn een keuze uit 50, 60 knoppen heb je soms. Dus ik zeg gewoon plus 1, plus 5. En dat komt het allemaal bij te staan. En dat is een hele administratie alleen om dat er foutloos bij te zetten. En dan ook nog een keer repetitietijd om dat dan met zo iemand te repeteren.
Ja, precies. Dus er gaat best wel. Het is best een arbeidsintensief iets om zo'n...
Ja, en dan krijg je er een paar tientjes voor.
Dat is ook nog een keer.
Een keerzijde van de medaille. Ja,
ja, precies. En als ik jou nou naar... Nee, ik ga het niet naar componisten vragen, want dan zijn we ook nog wel een tijdje bezig. Want er zijn natuurlijk zoveel componisten ook die er voor orgel geschreven hebben. Maar als jij nou een top 3 op dit moment van jouw favoriete werken zou mogen
Ja, dat kom
maken.
Ik dan toch, want dat heb ik net al gezegd. Liszt is mijn grote favoriete componist waar ik heel veel studie van gemaakt heb. En ja, bijvoorbeeld zijn BACH en Wein en Klagen, die heb ik ook heel veel gespeeld. En dat zijn bijvoorbeeld natuurlijk geweldige werken. Maar ook als je bijvoorbeeld een heel kort en koraalvoorspel noemt, om de Haydn Highland van Bach. Dat blijft toch ook immens fijn om te spelen en om te luisteren hoe zo'n koraalmelodie zo effectief getoonzet is door Bach. En dat is natuurlijk ook ontzettend mooi. En ja, daarnaast de grote werken van César Franck, de Grand Pièce Symphonique. En dat zijn dan... Maar ja, het is inderdaad, er zijn er vele.
Ja, nee, wat dat betreft is het repertoire zo verschrikkelijk breed. Dat daar kunnen we wel aardig mee vooruit. Christo, we hadden het net al eventjes over... In de Vierhoven heb jij een Engels orgel staan.
Ja, uit 1910.
Maar de Engelse orgels hebben het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Ja, u ziet het, we kunnen gewoon uren hier vol praten over het orgel, hoor. Dat is helemaal geen probleem. Want in Engeland heb je natuurlijk een enorme traditie ook van orgel, samenzang.
Ja, die kathedrale orgels die zijn zo gemaakt, ook de kleine orgels trouwens, zoals in de Vierhovenkerk, zijn zo gemaakt om koren te begeleiden. En zo de ondersteuning van het vocale, niet de massale samenzang misschien zoals we dat dan hier in de protestantse kerk hebben. Maar ja, die Engelsen die kunnen natuurlijk ook ongelooflijk zingen als een tierenlier.
Een enorme traditie.
En daar heb je de orgels met die enorme zware bassen, vaak een zogenaamd 32 voet pijpen van 10 meter grote lengte, die enorme steun aan zo'n orgel geven. En dat zijn prachtige instrumenten die in mijn tijd dat ik studeerde, was het eigenlijk nog not done om over Engelse orgels te praten. Dat heette vervalorgels, omdat die niet gebouwd waren volgens de principes van de Noord-Duitse barok, zoals die in 1950, 1960 en 1970 geherinterpreteerd werd met de neobarokke orgels. De tijd van het dogmatisme, waar best hele mooie orgels zijn ontstaan. Maar eigenlijk het al het andere mocht niet. En toen is er ontzettend veel geslopen. Bijvoorbeeld de prachtige witte orgel in de grote kerk in Den Haag moest het ontgelden. En zo zijn er veel orgels gesloopt en vervangen door ook wel goede instrumenten, maar niet met het karakter wat die instrumenten hadden. Want dat heette vervalinstrumenten. En nu mag dat gelukkig allemaal weer. Nu ziet men wel dat iedere stijlperiode zijn interessante instrumenten had en dat die er toch allemaal moeten proberen de beste daarvan in ieder geval in stand te houden.
Want in Leiden hebben ze bijvoorbeeld een heel kathedraal orgel in de Hooglandse kerk.
Ja, dat is het Willis orgel. Dat stond bij een organist thuis in de schuur. Die had dat gekocht, een orgeladviseur, bekende organist. En daar was het opgebouwd en hij moest op een gegeven moment gaan verhuizen. Toen kon het daar niet meer en heeft hij dus in een stichting ondergebracht. En nu als koororgel in de Hooglandse kerk. Waar natuurlijk de prachtige HGB-orgel staat, maar dat een helemaal typisch 16e, 17e eeuws van klank is. En ja, nu kunnen daar die Engelse koormuziek kan daar prachtig uitgevoerd worden.
Ja, de Leidse kantorij staat natuurlijk ook echt heel erg bekend om die evensongs.
Ja, de evensongs, dat is prachtig. Het was trouwens bijna afgelopen, want afgelopen maandag hoorde ik dat tijdens de kantorijrepetitie opeens een geweldige brandgeur uit het orgel kwam.
Oeh.
Brandweer gewaarschuwd, kerk ontruimd. En toen bleek de motor te zijn warm gelopen. Ja, dat kan gebeuren, maar dit orgel staat er eigenlijk heel kort pas. En ja, als je dan aan het repeteren bent en er staat misschien een half uur aan, mag dat niet gebeuren. Dus ik hoop dat er verder... Ik heb begrepen dat er geen schade aan het orgel aan de kerk was.
Nou, gelukkig dan maar.
Ze moeten wel wat aan zo'n motor doen dat hij dat toch wel aan kan.
Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Nou, u hoort het, wij kunnen hier nog eindeloos blijven doorkletsen. Maar gaan we misschien nog wel een andere keer doen, want er is nog genoeg te vertellen over het orgel. Maar ik ga afscheid van u nemen voor dit programma. Ik wens u namens ons hele team natuurlijk vrede en alle goeds vanuit de studio. En blijft u vooral lekker luisteren, want Stadsradio blijft gewoon in de lucht.